Houd moed, zei Jezus, want ik heb de wereld overwonnen. Jezus, dank u wel dat welke situatie we net ook in ons hart of in ons hoofd hadden, u bent daar overwinnaar over in uw naam. Amen. Amen. Dank je wel, Maria. Dank je wel, Bent. Goedemorgen, gemeente deel B. Wat ben ik blij om jullie weer te zien. De 11:30 crowd. Ik voel me eindelijk weer een beetje thuis. Ik heb vanochtend echt een vrij bizarre, surreële ervaring gehad. Ik weet niet of u het kent, maar wat vanochtend namelijk aan de hand was. Ik was in de eerste dienst. Ja. En ik heb vanochtend ook beleden aan gemeente deel A, aan de broers en zussen van het eerste uur, van het negende uur, dat ik in bijna 10 jaar lidmaatschap nog nooit in de eerste dienst aanwezig ben geweest. En ik kan jullie, mijn eigen mensen, toevertrouwen dat ik ook van plan ben het niet weer te doen. Want, wat was dit een bizarre ochtend, vanochtend, nee wat, vannacht, holst van de nacht, 7 uur, wekker gaat. Ik schrik me dood. Volkomen gedesoriënteerd. Het eerste wat ik denk is, het is toch zondag, het is nog donker. Wij, als mensen van de 11:30, zijn dus niet gewend dat het nog donker is als wij wakker worden om naar de kerk te gaan. Toch? Nee, we worden wakker rond brunchtijd en we doen eens een croissantje, een cappuccinootje, een krantje erbij. Maar vanochtend ging mijn wekker. Ik val uit bed, dikke ogen, op de tast naar beneden, want donker moet je dus de lamp aandoen. Zit niet in mijn systeem. Dus ik struikel bijna de trap af en bedenk me dat mijn huisgenoot nog in diepe rust is, logischerwijs, want het was midden in de nacht. Ik eet mijn bordje Brinta, ik hijs mezelf op de fiets, ik kom hier aan in de kerk. Nou, dat is ook een andere wereld hoor, want jullie, mag ik jullie en mijzelf, maar vooral jullie ook even daarmee complimenteren. Jullie zien er piekfijn uit. Wakker, uitgeslapen, haartjes gekamd, okseltjes gewassen. De 9 uur crowd, wallen, gehaast, haar in de pluis, nog wat prut van het ontbijt van de kinderen op je schouder. Maar wat ik wel moet zeggen, lieve mensen van 11:30, de 9 uur crowd, diep geestelijk. Diep geestelijke mensen. Ik was volkomen geïntimideerd. Ik stond hier, ik dacht nou, ik laat ze de anointing die hier vanochtend in de zee, ik heb nog nooit eerder meegemaakt. Dus daar voel ik me nu ook wel wat onzeker over. Maar ik heb wel vandaag besloten, eens te meer, dat de 11:30 dienst de dienst is om te zijn. Dus ik ben blij dat ik jullie weer zie. Ik hoop ook dat het wederzijds is. Enthousiasme mag. Bedankt. En nog meer enthousiasme over het feit dat we het vanochtend gaan hebben over gebed. De voorzet was misschien al een beetje gegeven. En degene van jullie die meelezen met de preekserie, die weet ook dat we in Matthäus 6 zijn aangekomen vanochtend. En degene die hun huiswerk echt doen, weet ook wat daar staat. Namelijk het onze Vader. Yes. Het format, het modelgebed wat de Zoon ons gegeven heeft om te communiceren met de Vader. En dat is eigenlijk wat gebed is in essentie. En daar gaan we het over hebben. En ik mag dat doen ook namens het Huis van Gebed. En ik ben daar heel enthousiast over. En dan niet alleen. Ik ben ontzettend enthousiast over deze gemeente. En ik heb een paar foto's ook meegenomen om jullie ook weer eraan te herinneren hoe gaaf het is dat wij deel uit mogen maken van deze gemeente. Deze gemeente leeft en deze gemeente komt steeds meer tot leven. Want deze gemeente bestaat uit mensen, uit jullie, uit mij, die leven en die steeds meer tot leven komen. En misschien heb je niet zoveel met de kerk en misschien denk je van ja, joh, ik ga door dingen en ik ben bezig met mijn eigen processen en er is gewoon veel gaande in mijn leven. Nou, amen. God is een God van het individu. God kent jou persoonlijk. God kent mij persoonlijk. Alle beloften zijn ja en amen in Jezus. Hij ziet je. Hij is net zo goed met jouw processen en jouw individuele stuk bezig als wij dat zijn. En dat geldt voor mij net zo. Maar God is een God van individuen. Maar God is nog meer, denk ik, een God van samen. Een God van de gemeente. Een God van de lokale gemeente, maar ook van de kerk wereldwijd. En als ik zie wat onze God in deze kerk aan het doen is, dan word ik stil. God werkt in mensen, maar God werkt ook in gemeenschappen. En op alle niveaus, zegt de Bijbel, is de Heilige Geest aan het werk ten bate van de gemeente. Dus ja, de Heilige Geest werkt in jou en mij, aan onze individuele dingen waar we nu mee bezig zijn. Maar door ons op te bouwen, te herstellen, te genezen, te bemoedigen, bouwt Hij de kerk. En doordat Hij de kerk bouwt, is er hoop voor de wereld. En ik ben enthousiast over deze kerk. Ik ben enthousiast als ik nadenk over Face-Off, over de bediening van Paul Janita Stoorvogel, die begon met 3 jongeren in een gymzaaltje en die nu is uitgegroeid tot de bediening die de meeste verwondering scoort, bij mij in ieder geval, in deze kerk, die zoveel jongeren in Paddepoel en Vinkhuizen het evangelie laten zien. En ik denk aan de exodus die we hebben gehad uit de Stadsparkkerk naar deze kerk, dat God ons dit gebouw gegeven heeft. Zijn we daar nog verwonderd over, dat we hier zijn? Ik denk aan de Alpha-cursussen, ik denk aan de kaderweekenden, ik denk aan de geboorte van het huis van gebed. Ik denk aan de 1000-uren-reis die we samen hebben gemaakt. Kijk dit nou. Dit is een levende kerk die steeds meer tot leven komt. En ik zeg vaak als ik ergens anders ben, nou, als mensen je vragen, nou, wat voor kerk zit je, wat doe je? It's a good season to be in a church. En dat klinkt als zo'n kerkdingetje om te zeggen, maar ik vind het echt. Ik ben dankbaar dat ik geplant ben in deze kerk, zoals Gods woord zegt, als boom van gerechtigheid tot eer van Gods luister, te midden van jullie bomen van gerechtigheid tot eer van Gods luister. En ik ben enthousiast over wat hier allemaal gebeurt. We mogen bouwen in deze fase van de gemeente aan een nieuwe visie en aan een nieuwe droom. Ontmoet de koning, ontdek het koninkrijk, van de zon. Ontdek het koninkrijk, ontmoet de koning. En ik ben dankbaar als ik besef dat dat hier kan. Dat wij in een gemeente zitten die zo met God onderweg is. Dus, terebinten, bomen van gerechtigheid die jullie zijn. Vandaag mogen we het hebben over communicatie met de God achter dit alles. De God achter al onze bedieningen, de God achter het gebouw, de visie, het leiderschap, het feit dat wij leven, bewegen en ademen. De communicatie met die God, die staat vandaag centraal. En het thema van vandaag, of de titel is, bid daarom als volgt. Dat is een stukje uit onderwijs wat Jezus geeft. Bid daarom als volgt. En daarmee sluiten we direct al de mogelijkheid uit dat niet bidden geen optie is. Jezus gaat ervan uit dat wij als kerk, als zijn lichaam, als bruid, een communicerend wezen zijn. Op individueel niveau, maar ook samen als geheel. Jezus zegt, bid als volgt. En daar gaan we het over hebben. Maar voordat ik het ga hebben over de reis, de gebedsreis die God ons als gemeente, waar God ons als gemeente toe uitroept, wil ik kort even vertellen een stukje over mijn eigen gebedsreis en misschien ook een beetje waarom ik voor jullie sta. Mijn gebedsreis met God begon pak een beet 8 jaar geleden. In een hotel in Boedapest. Dat verwacht je misschien niet. Maar het balletje kan raar lopen. Je mag het plaatje wel op de beamer doen. Toen ik 21 was, deed ik mee aan een Erasmus uitwisselingsprogramma. En dat is maar goed ook voor mij, kwam ik achter. Want deze week stond in de krant dat mensen die een jaar in het buitenland hebben gestudeerd, betere kans hebben op een baan. Dus, we gaan zien wanneer dat zijn vruchten begint af te werpen. Maar het staat in de krant, dus het moet wel waar zijn. Maar mijn Erasmusjaar begon niet zo denderend. De universiteit waar ik mij voor had ingeschreven had nog nooit van me gehoord. Ik werd niet opgehaald van het vliegveld en ook het appartement waar ik woonachtig in zou zijn was in aanbouw of afbouw of wie zal het zeggen. Het is toch echt een postcommunistisch land, dus dat soort cruciale informatie achterhalen is wat ingewikkeld. Maar in ieder geval, op een gegeven moment zat ik al 3 weken in een hotelkamer alleen, niet te studeren. En mijn geld was op en mijn geloof ook een beetje. Maar toen had ik van iemand, van navigators, navigators zijn goede mensen, dit boekje meegekregen. Het Gebed van de Christen. Niet een spannend boekje, ook geen spannende kaft. Ik kan ook niet meer helemaal terughalen wat erin stond, maar het verhaal wat daarin beschreven werd, de kracht van het gebed, dat deed op dat moment een appel op mij en heeft mij er op een of andere manier toe bewogen dat ik toen de gevaarlijke woorden tegen God heb gericht. Heer, maak van mij een bidder. Nou, degene van jullie die mij een beetje kennen weten dat dat in het geheel niet strookt met mijn persoonlijkheid. Die is bla bla en veel praten en externaliseren en hartstikke extravert. En zeker 8 jaar geleden had ik bij bidden toch een beetje toch wel dit soort ideeën. Dus het strookte helemaal niet met mijn persoonlijkheid. En het strookte eigenlijk ook niet met mijn omstandigheden. Maar God leidde me ertoe op dat moment om dat gebed uit te spreken. En ik ben het vrijwel meteen daarna weer vergeten. Ik heb het ooit ergens opgetekend in mijn aantekeningenboekje. Ik ben mijn Erasmusjaar goed doorgekomen voor degene die het willen weten. En ik ben dit gebed een beetje vergeten. Maar toch sta ik nu hier, pak een beet 8 jaar later. En mag ik namens de gebedsbediening of een van de gebedsbedieningen die we hier in de gemeente hebben, namelijk het Huis van Gebed. Die zit daar achter de blauwe huisjes. Voor degene die nu een beetje zenuwachtig worden, waar heeft ze het toch over? Moet ik dit weten? Eigenlijk wel. En in die tussentijd is er heel veel gebeurd, maar daar gaan we het vandaag even niet over hebben. Maar ik wil maar zeggen, als je God een vinger geeft, dan word je dus een bidder, als je niet uitkijkt. En ik ben geen professionele bidder, ik ben ook niet een hele goede bidder. Maar dit onderwerp, het contact met de Vader en de ongekende rijkheid van wat dan mogelijk is, als wij als zijn kinderen, als zijn bruid, als zijn kerk gaan communiceren met de Vader, bij wie alles mogelijk is, meer dan wij kunnen denken of beseffen, daar word ik heel enthousiast van. En ik hoop jullie ook, want eigenlijk wordt vanochtend een ordinaire pep rally voor het Huis van Gebed. Ongegeneerde sluikreclame wordt dit. Dus dan weet je vast even waar het heen gaat. En ik ben verwonderd over wat er geweest is en wat er nu is. Als ik nadenk over de 1000 uur van gebed. Ik neem aan dat iedereen daar wel iets van heeft meegekregen. Maar ook alle andere dingen die hier gebeuren in de gemeente als antwoord op gebed. En in het meebewegen met wat God doet. Dan ben ik verwonderd. En dan kijk ik ook heel erg uit naar wat God in de toekomst nog gaat doen. En ik wil jullie daar graag in meenemen. Maar ik wil ook graag door jullie daarin meegenomen worden. Want wat Maria inderdaad zei. Wij zijn echt een biddende gemeente. En om onszelf en jullie daaraan te herinneren. Komen er wat foto's deze preek voorbij op de PowerPoint. Die kun je ook terugvinden nu in de gebedsruimte. Ik heb die bewust daar opgehangen. Patrick heeft prachtige foto's gemaakt van ons, van de gemeente. Van momentopnames dat wij in gebed waren. En die zijn afgedrukt, die hangen in de gebedsruimte. Om ons daaraan te herinneren dat wij inderdaad een kerk zijn op onze knieën. Een kerk willen zijn op onze knieën. En dat we daar ons in het begin van dit seizoen ook weer opnieuw aan toe mogen wijden als dat aan de orde is. Want het zal je vast niet ontgaan zijn dat de zomervakantie nu toch echt min of meer ons aan het verlaten is. De blaadjes vallen, je baas begint te bellen, wanneer kom je weer eens? En ook in de gemeente is alles weer op de hobbel, alle programma's lopen weer. En dat geldt ook voor het Huis van Gebed. Het 24/7 rooster is weer open, dat zeg ik direct maar even vooraf. Ik heb zo net na aanleiding van de eerste dienst heel wat vragen gehad. En ook gedurende de zomervakantie hebben veel van jullie gebeld, gemaild, gevraagd. Wanneer gaat het weer? Wanneer zijn er weer sets? Dus even voor de duidelijkheid. Je kunt je weer inschrijven. Je kan weer je uren blokken. En we hebben gezamenlijke tijden van gebed en aanbidding op de dinsdagavond. Het loopt weer. En ik hoop dat wij met z'n allen weer mee gaan lopen. Misschien nog wel krachtiger en enthousiaster dan ooit tevoren. Nou kun je zeggen van ja, waarom is dat nou weer zo belangrijk? Hoe kun je dat gemist hebben ook? Misschien vond je het wel relaxed, dat zomervakantie was, dat het even niet hoefde, even geen 1000 uren of 1 uur of hoeveel uur dan ook. Even niet daar hoeven zitten, je beste beentje voorzetten, gebed, bidden. Waarom moet dat nou allemaal weer? Nou, super logische vraag, want bidden, kan ik uit eigen ervaring zeggen, is een van de meest tegennatuurlijke dingen die we als mens kunnen doen. Het druist volledig in tegen onze rationaliteit van wat handig is, wat functioneel is. En zeker als je een beetje van nature een aanpakker bent, dan zien wij het nut niet zo in van uren achtereen, of misschien zelfs 10 minuten, vind je dat al taai, in Gods aanwezigheid verkeren. Heel logisch. Onze eigen natuur vecht daar ook tegen. Onze eigen natuur wil daar helemaal niet in mee. Dus als er iets is in mij, of als er iets is in u, of in jou, of in jullie, wat een verlangen heeft om vanochtend hier te zijn, en ik neem aan dat jullie niet massaal gedwongen worden, als er iets is wat in je wat hier wil zijn, om God te aanbidden, om het woord te horen, en om iets tegen hem terug te zeggen, dan is dat het bewijs van wat ik net zei, dat de geest in ieder van ons aan het werk is. Vanuit onszelf sleuren we onszelf echt niet uit bed. Nou zijn jullie de 11:30 dienst, dus er wordt iets minder gesleurd. Maar dit is tegennatuurlijk. Wij hebben als mensen geen verlangen om in contact te staan met onze schepper. Dus als je dat verlangen ergens wel hebt, al is het maar een waakvlammetje, dan weet je zeker dat de geest van de almachtige God iets aan het bewerken is en iets aan het opwekken is in je leven. En dat vind ik bemoedigend om te horen. Misschien is het goed om iets te delen over waarom we als gemeente het idee van een huis van gebed omarmd hebben. Een Amerikaanse marketing slogan is be about the vision. Je moet de visie kunnen dromen, kunnen opdreunen, altijd herhalen. Eigenlijk als jullie iemand van het huis van gebed zien lopen, moet je denken, oh, daar heb je hun weer met de visie. Maar ik realiseer me dat er misschien nog niet zo gek veel van die visie gedeeld is in deze gemeente. En het leiderschapsteam realiseert zich dat ook. Dus hebben we vandaag eigenlijk aangewezen als dag om dit onderwerp eens te belichten. Waarom een huis van gebed? God zegt in Jesaja iets heel kernachtigs over de identiteit van zijn huis. En we weten inmiddels dat zijn huis, dat zijn wij, dat is de kerk, dat is de gemeente. En God zegt al in het Oude Testament, geeft hij eigenlijk een hele sterke hint aan ons wat zijn verlangen is. En hij zegt daar, mijn huis moet in essentie een huis van gebed zijn voor alle volken. God heeft altijd gewild dat iedereen kon komen in de tempel en dat iedereen de Vader daar kon ontmoeten en dat iedereen met God in contact kon staan. Dus het idee van een huis van gebed is ook niet bij ons begonnen. Dat hebben we niet op een goede ochtend een keer bedacht. Sterker nog, als ik het bedacht zou hebben, had ik het een andere titel gegeven. Want ik vind het een lang woord, steeds huis van gebed moeten zeggen. Maar ja, God noemt het zo, dus wie zijn wij om er wat aan te veranderen? En God heeft het zo gevraagd. Laat mijn huis een huis van gebed zijn. En we zijn daar een paar jaar geleden mee bezig gegaan. Ook naar aanleiding van een reis naar International House of Prayer in Kansas City zijn we teruggekomen met een verlangen en een visie om dit te gaan doen. En een visie moet je op papier zetten en dat is niet een van mijn sterkste kanten. Maar toch zou ik een aantal dingen met jullie willen delen uit de visiedocumenten van het Huis van Gebed. En ik hoop eigenlijk uit de Bijbel, want die twee dingen zijn hopelijk één en hetzelfde. De visie van het Huis van Gebed. Het huis van gebed is een plaats waar gelovigen op elk moment van de dag God kunnen ontmoeten in intimiteit. En waar we gehoor kunnen geven aan zijn oproep om onophoudelijk te bidden voor mensen, plaatsen en situaties. Om zo het koninkrijk te zien komen in ons eigen leven en in de wereld om ons heen. En eigenlijk is dat net wat we onder leiding van jou, van Maria, hebben gedaan. We zijn samen voor de Vader, we hebben voorbeden gedaan voor al die dingen die jullie net in je hoofd hadden. Dus wij praktiseren op dit moment de essentie van het huis van gebed. Dit is de visie. We werken dat uit door twee pijlers. De eerste pijler is intimiteit met God. En dat is een kreet die je, als je hier wat langer meedraait, inmiddels vaak hebt gehoord. Dat is een kreet en een concept die door deze gemeente en door het leiderschap volledig omarmd is. We hebben discipelschapstrainingen gehad over intimiteit met God. Er zijn cursussen, er zijn diensten. Deze gemeente is echt, lieve mensen, een goede plek om te zijn. We worden hier zo gevoed en alles wordt ons hier zo aangereikt om dit te pakken. Intimiteit met de Vader. Maar waarom dan? Nou, we hebben een tekst in het visiedocument staan uit Johannes. En dat is niet toevallig, want Johannes was de discipel die de intimiteit met Jezus misschien wel het beste pakte van allemaal. We weten allemaal het verhaal van het laatste avondmaal. En dan staat er in poëtische termen dat Johannes aan de boezem van de Heer was. Maar ik stel me dat dan in wat meer praktische termen voor. En dan denk ik, ja, ze zaten niet naast elkaar op stoeltjes, zoals je vaak ziet in die fresco's. Men lag aan, hè, in de Joodse tijd. Dus dan denk ik, als Johannes op de boezem van de Heer was, dat betekent dat hij er min of meer bovenop moet hebben gelegen, aan plein publiek. Dus Johannes was niet bang voor een stukje openlijke affectie, openlijke liefde, openlijke genegenheid en intimiteit met Jezus. En het is dus ook niet verwonderlijk, vind ik, dat hij dit schrijft. En Johannes zegt, Jezus zegt, maar Johannes heeft het opgetekend. Oh, ik moet zo praten, heb ik gehoord vanwege mijn microfoon. Wie mij lief heeft, dus wie de tijd vrijneemt, wie de uren wil blokken, wie het beste wil geven, wie wil investeren, wie mij lief heeft, die zal de liefde van de Vader en van mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. En dit is een tekst waar ontzettend veel in zit, maar waar ik ook zo snel overheen kan lezen. Van oké, ja goed, we zullen de liefde van de Vader ontvangen en Jezus zal zich aan ons bekendmaken. Maar als je daarover over nadenkt, als je daarbij stilstaat, dan is dit waar het om draait. Dit is het meest kernachtige wat wij kunnen meemaken. En Mike Bickle, de leider van het internationale Huis van Gebed in Kansas City, die heeft een zeer gevleugelde uitspraak gedaan, die ik ook vaak herhaal als ik de essentie kwijt ben van het waarom. Waarom aan het hart van de Vader? Waarom aan het hart van Jezus? Waarom zijn gedachten willen weten? Waarom zijn hart willen kennen? En Mike Bickle zegt daar dan over: There is no greater pleasure than God revealing God to the human spirit. En dat betekent zoveel als: er is geen grotere vreugde, er is niks hogers in het leven dan wanneer God openbaart aan jouw hart. Dat is waar we tot leven komen. Dat is waar onze blik wordt verruimd. Dat is waar onze visie wordt hersteld. Dat is waar we genezen. Dat is waar we hoop vinden voor de toekomst. There is no greater pleasure. Onze generatie, met name de jongeren, zijn zulke pleasure seekers. We moeten het leuk hebben, we moeten het goed hebben. Het moet flitsend zijn. En dan die uitspraak. Er is niks hogers, niks beters, niks vreugdevollers dan wanneer God openbaart aan de menselijke geest. En wij geloven dus ook, als Huis van Gebed, dat door het zijn in Gods aanwezigheid en door te luisteren naar zijn woorden, door in hem te blijven, wij worden opgebouwd in geloof, wij krachtiger worden in onze identiteit, wij genezing en vernieuwing ontvangen in onze ziel en leiding voor onze toekomst. Lijkt me een waardige eerste pijler om een bediening op te stoelen, nietwaar? En wat ik bijzonder vind, is onze leiders omarmen dit ook. Gemeenteleiders geloven dit ook en helpen dit faciliteren. En daar ben ik echt stil van. Dat is geen gegeven in elke gemeenschap, in elke kerk, dat dit zo hoog wordt gehouden. En niet alleen moedigen onze leiders ons hierin aan, maar ook zeker Jezus. De opperhoofd, zou je kunnen zeggen. Die moedigt ons hierin aan. Die zegt: blijf in mij. Ook weer evangelie van Johannes, geen toeval. Blijf in mij, dan blijf ik in jou. En dat is de essentie van wat hier gebeurt. Maar ook ik ken het. Het zitten in de gebedsruimte. Je hebt je tijd geblokt. Ik voelde me erg geestelijk, dus ik had 4-5 uur. En dat je dan na 10 minuten eigenlijk al een beetje denkt: dat gebeurt soms, hè. Dan heb je gewoon een spiritual writer's block. Dan heb je het gewoon even niet. Dan zit je daar met je Bijbel en je goede bedoelingen en het gaat allemaal helemaal gebeuren. Nou, de laatste keer dat dit mij extreem trof, was ook gewoon echt bad timing. Toen was ik in het Huis van Gebed in Amsterdam. Nou, nog veel geestelijker dan hier natuurlijk. En ik zat daar en het zou helemaal gaan gebeuren. En ik had me die dag toegewijd voor 4 uur. Dus ik moest 4 uur daar zitten en volmaken. En ik voelde me droog. Ik voelde me leeg. Het voelde stomzinnig. Nou, we kennen wel die gedachten die dan komen. Wat doe ik hier? Hoe lang moet ik nog? Dus toen heb ik dat maar bij God gebracht. Van, ik weet dat ik een voortrekker ben van dit hele Huis van Gebed gebeuren. Maar wat is ook alweer de point? Wat doen we hier? En toen zei God eigenlijk wat Mike Bickle bedoelde, denk ik. Maar in Gods eigen taal, in de Bijbel. Die ik uiteindelijk toch iets meer vertrouw dan uitspraken van andere mensen. En God herinnerde mij aan een tekst, een uitspraak van Jezus, wederom in Johannes Evangelie, waar hij zegt tegen de leerlingen: de Heilige Geest, die zal nemen wat van mij is, de openbaring van Jezus Christus, en die zal het aan jou bekendmaken, tot eer van de Vader. En daarom zit je hier. En toen was ik even weer bij bepaald van: oh ja, de openbaring van Jezus Christus, die geneest, die zegent, die herstelt, die perspectief biedt en die hoop geeft, die bouwt mij op. En op een of andere bizarre manier eert dat de Vader. En daarom staat natuurlijk ook in Johannes: blijf in mij, dan blijf ik in jou. Dan zul je veel vrucht dragen tot eer van de Vader. Want om eerlijk te zijn kan ik er soms best moeite mee hebben. Al dat zitten en al dat ontvangen. Daar gaan we nog wel op komen. Maar dat is de essentie. wie mij lief heeft, wie daar de tijd voor wil nemen. Je bent sowieso geliefd hoor, God houdt van je. Maar het weten en het ontvangen, dat is zo'n wereld van verschil. Het weten en het ontvangen. De Vader en ik, wij zullen onze liefde aan je bekendmaken. Daarom maken we tijd vrij voor intimiteit met God. En ook een van de pijlers, slagzinnen van deze gemeente op het moment is Gods liefde ontvangen. En dat is echt stap 1. En hoe vaak slaan we die wel niet over? Gods liefde ontvangen en Gods liefde beantwoorden. We mogen ook in de intimiteit met God tegen hem alles zeggen, alles zingen, alles bidden wat in ons opkomt. Maar die interactie met de Vader, dat is de eerste pijler. En nu heb ik een vraag aan jullie, aan ons. Velen van jullie zullen in ieder geval iets hebben meegekregen van de 1000 uur gebed. En velen van jullie zullen ook daar buitenom, gewoon thuis, misschien al veel langer dan dat ik op deze aardbol rondloop, een gesprek hebben met de Vader. En mijn vraag is, wie van jullie heeft dit ervaren? Dat in Gods aanwezigheid wij worden hersteld, genezen, bemoedigd, getroost, vreugdevol gemaakt. Wie kan ervan getuigen dat het waar is? Oké, dan kan ik dit punt nu wel afsluiten. Want intimiteit met God, nou, dat heeft zo zijn fans, zie ik hier in de zaal. Maar goed, tweede pijler van het huis van gebed wordt misschien een tikje lastiger. Voorbeden. En voorbeden is zo'n onderwerp waar velen van ons een beetje skirmish van worden. Liever een beetje van wegdraaien. Want voorbeden is moeilijk en taai en ingewikkeld en we doen het gewoon liever niet. Toch hebben wij het gewaagd om daar in de visie iets over te zeggen, namelijk het volgende. De visie is, door ons in gebed te richten op wat Gods hart beweegt, krijgen wij zelf ook hart voor zijn plan, voor de mensen, voor de plekken en voor de situaties om ons heen. En dit maakt dat wij gericht kunnen bidden voor het zichtbaar worden van Gods koninkrijk. En in het bekende lied Hosanna, wat we hier ook wel vaak zingen, is break my heart for what breaks yours. Raak mijn hart met wat u raakt. Want nog verlangen naar intimiteit met God, nog echte, oprechte, aanhoudende, langdurige bewogenheid voor iets buiten onszelf, mensen, plekken, situaties buiten onszelf, is niet menselijk. Ook dat is iets echt wat God opwekt en wat begint met de vraag. Dus wij geloven dat door ons in gebed te richten op God, wat beweegt uw hart? Waar bent u mee bezig? Dat we daar de bewogenheid ontvangen om zelf ook voorbeden te doen. En een goed voorbeeld daarvan, of eigenlijk een pijnlijk voorbeeld daarvan, is opgetekend in Ezechiël 22. En er staat dat op een gegeven moment in de tijd het volk zich overgaf aan uitbuiting en diefstal. En dat machtelozen werden onderdrukt en dat armen geen recht werd gedaan en dat vreemdelingen werden uitgebuit. En dan zegt God, hè, dit is Gods hartekreet. Dan zegt God, ik heb gezocht naar iemand, één persoon, die bereid was om voor deze stad in de bres te staan. Eén persoon die voorbeden wilde doen, zodat het land niet wordt vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. En zo wordt voorbeden ook vaak genoemd, the calling to stand in the gap. En de gap of de bres, dat is een gat in de muur. Dat is een gat in waar de verdediging had moeten zitten. Dat is waar mensen afbrokkelen, waar situaties afbrokkelen. Waar je ziet dat verwondingen aan het ontstaan zijn. Dat je ziet dat dingen niet meer zijn of nooit zijn geweest zoals ze door God zijn bedoeld. En God roept zijn mensen om in dat gat te gaan staan, om zelf dat op te vullen. En het is geen suggestie van God. Ik voel tenminste de urgency, de urgentie in deze oproep. Ik heb gezocht naar één persoon. Eén. Opdat het land niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Dus in de tijd van Ezechiël was er niemand die zich uitstrekte naar het koninkrijk van God ten behoeve van de ander. Of ten behoeve van dit volk. Dus het land ging ten onder. Omdat als wij niet in de wijnrank zijn, zoals Jezus zegt in Johannes 15, als wij niet in hem blijven, dan verdorren we. Dan sterven we af. Pluk een bloemetje, zet hem in een vaasje. Hartstikke leuk. Maar op dat moment heb je die bloem eigenlijk vermoord. Ik zeg het maar even. Sorry voor de bloemisten onder ons. Door die bloem af te snijden van de bron van het leven. En heel eventjes lijkt het nog wat. Heel eventjes lijkt het alsof wij op eigen kracht best wel wat kunnen. Maar laten we ons niet voor de gek houden. Zonder mij, zonder in de wijnstak te zijn, kun je niks doen. Alles wat afgesneden is van God, sterft of is stervende. Maar ga je geheel anders. Wij mogen weten, Romeinen 8, 11. Wij mogen weten dat we wederom geënt zijn. Dat wij als afgesneden takjes of bloemetjes, dat we weer geënt zijn in de stam, in de bron van het leven, in Jezus, in de wijnstok. Het leven stroomt door ons heen. Wat ik aan het begin ook zei, deze gemeente leeft en wordt steeds meer levend. En mijn beeld bij een gemeente die voorbeden doet, is dat die wijnstokken, die ranken zich steeds verder gaan uitstrekken. Steeds meer terrein gaan bevatten, gaan pakken. En dat leven zich als een olievlek gaat verspreiden als we in de bres gaan staan. Als we verbonden zijn met de schepper van het leven. En als we dat leven door gaan geven in gebed en voorbeden. Dus dat is de tweede pijler van het huis van gebed. Voorbeden doen. En dan kun je je afvragen, zoals in dit geval, waarom greep God zelf niet in Ezechiëls tijd? Waarom wordt het koninkrijk pas zichtbaar als wij bidden? God is toch soeverein? We zullen allemaal hier getuigen en beamen dat God soeverein is. En dat hij op eigen kracht de aarde schiep, Adam en Eva schiep, de tuin, de dieren. En dat hij tegen Adam en Eva zei, hier, heers. Heers over alles wat ik gemaakt heb, want jullie zijn aan mij gelijk. Ja, dat heeft God op eigen kracht gedaan. En ik geloof ook dat God op eigen kracht het hoofdstuk, het laatste hoofdstuk van deze wereld zoals die nu is zal sluiten. En dat het verhaal van de mensheid zal aflopen exact zoals God heeft voorzegd dat het af zal lopen. Want het loopt God niet over de schoenen. Het loopt God nooit uit de hand. Hij regeert en hij is soeverein. Maar Gods hart is het leven delen. God had ons niet hoeven maken, hè? Hij heeft ons niet nodig. En je ziet Gods hart al in de tuin als hij eigenlijk alles aan Adams voeten legt, letterlijk, en zegt, geniet ervan, heers erover, zorg er goed voor en wandel elke avond een stukje met mij. Dat is wat God deed. God gaf de heerschappij over wat hij gemaakt had mede aan Adam. Tuurlijk was God in control, tuurlijk stond God erboven, maar hij deelt het met ons. En als we even kijken naar wat onze toekomst is, onze geestelijke toekomst als christenen en als kinderen van God, dan zien we in Openbaring 3 vers 21, als ik me niet vergis, daar staat dat Jezus zegt tegen ons, wie overwint, wie volhoudt, wie de wedloop uitloopt en als lauwerkrans het leven ontvangt, die is het gegeven om met mij op de troon te zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en met mijn Vader op de troon zit. Jezus is geen passieve God die met een soort bondstola lammetje op dit moment in de hemel rondloopt. Jezus is een God die regeert. De hele schepping is aan Jezus voeten gelegd. Dat zegt hij ook. De Vader heeft alles aan Jezus voeten gelegd. En hij regeert over deze wereld. En wat zegt diezelfde Jezus hier? Aan wie overwint? En iedereen die ja zegt tegen God, die overwint. Want hij is het die het handelen en het willen in ons bewerkt. Amen. Aan iedereen die overwint is het gegeven om samen met mij te regeren. Samen met mij te zitten op de troon. Zoals ik zit op de troon van mijn Vader en regeer. Dus ik kon het niet anders zeggen eigenlijk dan, it is training day. Waarom zouden we uitkijken naar een toekomst waarin God zijn koninkrijk met ons deelt? Waarom zou hij ons inzicht willen geven in de werking van zijn hart, van zijn koninkrijk? Ooit zullen we met Jezus regeren. En daarin mogen we nu al onze verantwoordelijkheid pakken. Daarin mogen we nu al oefenen. Daarin mogen we nu uitstappen. Daarin mogen we nu bewegen. En daarin mogen we nu al het verschil maken. Kan God het alleen? Ja. Had God ons moeten maken? Niet per se. Hij heeft ons niet nodig. Maar hij wil zo graag dat dit waarheid wordt. En niet pas straks. Niet pas straks als we per ongeluk de eeuwigheid binnen struikelen en ons realiseren wat al die tijd al voor ons was weggelegd. Jouw autoriteit in Jezus is zoveel krachtiger dan je voor mogelijk kunt houden. Maar wij laten ons zo intimideren door de duisternis. Maar vanochtend zongen we het. Jezus draagt de zegenkroon. Hij heeft overwonnen. En wij dragen dezelfde identiteit als hij. Dus als hij zegt, Adam, regeer over de tuin. Dan zegt hij nu tegen ons VBG, draag zorg voor Groningen. Doe voorbeden. Stand in a gap. En verspreid het leven als een olievlek. Dus dat is de essentie, denk ik, van waar voorbeden doen over gaat. Het is het grotere plaatje. Ooit zullen wij met Jezus deze wereld regeren. Waarom beginnen we dan niet gewoon nu? Op dit moment is Satan de overste van deze wereld. Dat zit mij niet lekker. En als de kerk op gaat staan en als de kerk ruimte in gaat nemen, dan zal de duisternis moeten wijken. Dan zullen bergen wijken, dan zullen ketenen worden verbroken. Dan zal het allemaal waarheid zijn, wat we vanochtend zongen in dat lied. Op het moment dat wij ons uitstrekken naar God, op het moment dat wij voorbeden doen, dan krimpt het rijk van de duisternis en dan groeit het koninkrijk van God. Amen? Amen? Eén keer, amen? Oké dan. Twee pijlers dus. Pijlers hebben allebei hun eigen fans. De eerste pijler, de intimiteit met Jezus, daar zitten de zogenaamde soakers. Voor de mensen die het echt goed kunnen met vlaggen, de super soakers. En aan de andere kant heb je de spierballen, de doeners, de mensen die willen aanpakken. En voor beide is wat te zeggen. En elk van ons is geneigd, misschien verschilt het ook het seizoen van je leven waar je in zit. Maar elk van ons is meer van nature geneigd naar het een of naar het ander. Waar denken jullie dat ik naar neig? Super soakers of doeners? Soakers, doeners, zeg maar. Mijn identiteit is geworteld in Christus, maakt me niet uit. Doen? Ja, wie zei doen? Ja, jullie winnen. Absoluut een doener, absoluut. Dat heeft mijn voorkeur van nature. Maar op dit moment heeft God mij ook in een seizoen gebracht waarin ik dat niet meer voor mekaar krijg. Ik heb amper de energie om wat dan ook te doen. Dus mijn natuurlijke neiging moet het nu helaas even afleggen tegen de les die God me wil leren. En de rijkdom die er is in het zijn bij hem. In de intimiteit van hem. En het ontvangen van zijn liefde. En of u nou een doener bent, of een bidder, of een bidder, of een doener. De twee beentjes. Stel dat dit is de doenerbeen en dit is het supersoken. Duidelijk, op één been kan men niet lopen. Zijn, doen, bidden, gaan, rusten, werken. Ja, nooit meer vergeten, twee benen. Daarom is het huis van gebed gestoeld op twee pijlers. Intimiteit en voorbeden. En nu kun je zeggen, heeft het dan allemaal echt zin? Je vertelt dit allemaal en met Ezechiël en in de bres staan en het leven ontvangen. Is het dan allemaal echt waar? Heeft gebed echt zin? Nou, volgens mij heb ik daarover gezegd dat het oefenen is voor de eeuwigheid. Want we zeggen zo vaak, hè, als we doodgaan, dan gaan we naar de Heer Jezus. En velen van jullie zijn ongetwijfeld bij de uitvaartsdienst van Wim geweest. Wat mij ook echt iets heeft gezegd over wat voor gemeente dit is. En wat voor helden deze gemeente hebben gebouwd. En hoe rijkelijk God ons heeft gezegend. En op Wim zijn rouwkaart stond, ik ben bij Jezus. We geloven dat, hè? Dat als we de wedloop hebben gelopen, dat we in de armen van Jezus mogen vallen. Zoals Johannes daar zich al bediende van een voorproefje. Dat we aan de boezem van de Heer mogen zijn. En ik hoorde dat Wim dat zei, dat hij daarna uitkeek en dat Kobe had gezegd, nou, dat mag wel even, maar niet te lang, want er zijn daar ook meer mensen. Zegt iets over Wim en Kobe, denk ik. Maar als we nu eigenlijk geen zin hebben in tijd doorbrengen met die Jezus, hoe kijk je dan naar de eeuwigheid? Als dat de beloning is, het zijn bij God, het zijn bij Jezus. Ja, leven is Christus en sterven is winst. Dan zouden die uren in intimiteit met onze Heer en onze Koning en de lover of our soul, dat zouden de meest kostbare uren van de dag moeten zijn. En ook, als Jezus straks de regering en het koningschap met ons gaat delen, als dat onze eeuwige bestemming is, hoe zouden wij nu dan geen voorbeden kunnen doen? Dat bestaat niet. En natuurlijk mogen we daarin leren en natuurlijk is daar geduld en genade voor. Maar denk daar eens aan. Dus we oefenen voor de eeuwigheid. En een tweede, misschien iets meer pakbaar voorbeeld voor nu, is voor mij Daniël 10. Want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ik heb het geprobeerd, dat bidden. Ik doe echt mijn best. Ik voel niks, er gebeurt niks, het werkt niet voor mij. Dan wil ik een klein stukje lezen uit Daniël 10. Komt ook op de beamer. En Daniël was een jongen die op pak een beetje 16, 17-jarige leeftijd met zijn hele volk werd weggeleid in ballingschap. En ballingschap betekent niet heel veel meer dan dat een ander volk de baas speelt over jouw volk en bepaalt wat je wel en niet mag. En wat Daniël zeer aan het hart ging, is dat de eredienst aan God in de ballingschap werd afgeschaft. Dat werd strafbaar. Er waren geen erediensten meer. En zelfs het bidden in je eigen huis, het bidden tot de vader, dat werd verboden. Jonge Daniël liet zich daar niet door afschrikken. En hij las zijn Bijbel en bad elke dag. En op een gegeven moment was Daniël de profetieën en de geschriften van de profeten aan het uitpluizen. En realiseerde hij zich dat wat hij las verdacht veel leek op de situatie waar hij in zat. Dat hele verhaal zal ik nu achterwege laten, maar hij las dat God had gezegd dat het volk 70 jaar in ballingschap zou zijn. En dat er daarna een uittocht zou komen. Daniël pakte zijn iPhone en die rekende dat snel even uit op zijn calculator. En de 70 jaren waren voorbij. Dus hij begon geheel tegen de wetten van het Rijk in te bidden. Hij begon te bidden tot de Vader. En Daniël was natuurlijk een van onze Bijbelse helden, dus die bad vurig. En die bad op zijn knieën. En die vlagde erbij. En hij danste profetisch. En hij maakte er een schilderij van. En hij bad in tongen. En hij proclameerde dingen. En er gebeurde helemaal niks. Daniël liet zich niet uit het veld slaan. Dat moet wel de les zijn hier vandaag. Dus Daniël vlagde harder, schilderde meer. Kleide zijn gevoelens voor de Heer. Plengde tranen. Schoor zijn baard af. Begon te vasten. Hij haalde alle geestelijke trucjes uit de kast. En er gebeurde nog steeds helemaal niks. En toen, na 21 dagen... Je mag de tekst wel op de beamer doen. Na 21 dagen... Weet ik niet helemaal hoe Daniël eraan toe was. Maar ik zie soms de teleurstelling en de vertwijfeling bij mezelf. En ik zie het ook bij velen van jullie als wij bidden, bidden, bidden. En er komt geen doorbraak. Ik weet niet of Daniël volledig zeker van was dat de doorbraak ging komen. Of dat hij eigenlijk ook een beetje het bijltje erbij neer had gegooid. Dat maakt niet uit, want dit gebeurde. Er kwam een engel bij Daniël. En die engel, die hemelse verschijning, die zei... Daniël, geliefde man. En dat vind ik altijd zo fantastisch aan God. Want op het moment dat er iets gebeurt wat ons geloof kan doen wankelen. Bijvoorbeeld je gebed wordt niet verhoord. Bijvoorbeeld je hebt het gevoel dat je tegen een koperen hemel bidt. Dan kan het er zomaar insluipen. Oh, ik ben niet geestelijk genoeg. Houdt God wel echt van mij? Heeft dit wel zin? Ben ik het wel waard? Kan ik dit allemaal wel? En God walst daar direct overheen met deze tekst. Daniël, geliefde man. Laat nooit roven dat je de geliefde van God bent. Ook niet als je je beweegt in deze gebedsreis en daar wat in begint uit te stappen en wat meer gedurfde gebeden begint te bidden. De engel bevestigt Daniël in zijn identiteit. Je bent geliefd. En dan, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toegestuurd. Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door je in deemoed te buigen voor je God, is jouw gebed verhoord. En daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Persisch Koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden. Wat je hier ziet is een van de weinige zeldzame aardse manifestaties van geestelijke realiteit. Er is 3 weken strijd in de hemelse gewesten geweest om dit gebed van Daniël te beantwoorden. Dit was geen klein engeltje, zeggen theologen. Dit was een aardse engel, wat dat dan ook mogen zijn. Die heeft 3 weken strijd moeten leveren met duistere demonische macht in de hemelsferen. Voordat hij bij Daniël kon komen. En voordat hij antwoord kon geven op het gebed wat Daniël bad. Namelijk, Heer, hoe zit het met de ballingschap? Hoe zit het met mijn volk? Wanneer komt de Exodus? Heer, hoe lang nog? En hoeveel lijkt dat wel niet op de gebeden die wij kunnen bidden? Heer, hoe zit het met dit? Heer, hoe lang nog? Heer, uw woord zegt dit, maar de realiteit is dit. Heer, hoe zit het? En dit vind ik zo bemoedigend, dat de engel zegt, vanaf het moment dat je begon te bidden, acuut, acuut, God hoort je altijd, God beweegt altijd. Maar er was 3 weken geestelijke strijd voor nodig om dit woord tot Daniël te kunnen richten. Dus ja, heeft het zin? Ik denk het wel. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is geweest dat deze openbaring naar de aarde kwam. En als je het boek Daniël daarna uitleest, dan zie je dat er ook vrij opmerkelijke dingen daarna gebeurd zijn. Dus ja, bidden heeft zin. Ook al merk je dat niet direct, ook al voel je dat niet direct. Het kan zijn dat jouw gebed strijd veroorzaakt in de hemelse gewesten. En wees je dan ook van bewust dat je in de frontlinie staat. En laat je identiteit, geliefde man, geliefde vrouw, niet roven. Bid door. Nou, dan kun je tot slot afvragen. Dan kan je van alles afvragen. Maar wat ik me wel eens afvraag, zeker als wij voorbedensets aan het doen zijn in het huis van gebed. Bid ik wel goed? Bid ik wel de juiste dingen? Bid ik wel, ik mag het volgende plaatje wel op de beamer doen. Bid ik voor Netanjahu, tegen Netanjahu? Bid ik voor de wederkomst? Bid ik tegen de wederkomst? De Krim, waar ligt het ook alweer? Palestina, oh ja, daar is iets mee, dat is Gods volk. Oh nee, toch niet, dat is Israël. Bidden voor de vrede van Jeruzalem, wat betekent dat eigenlijk? Al dat soort vragen kunnen mij een beetje verlammen. En toen ik me aan het voorbereiden was op deze boodschap, op deze preek, kreeg ik een bemoedigend woord, gelukkig, van God daarover. Don't try so hard. God zei, of God herinnerde mij eraan, dat hij in staat is om met de stemmen van kinderen en zuigelingen een legermacht op te bouwen die nodig is om de duisternis te breken. Nou, de meeste kinderen en zuigelingen die ik spreek zijn niet buitengewoon theologisch onderlegd. Dat is dus blijkbaar geen voorwaarde. Ook niet voor ons, ook niet voor mij. En ik ben er misschien ook wel eens een beetje in doorgeslagen in mijn wens om de juiste dingen te bidden en spirituele gebeden te bidden en de juiste profetieën toe te passen op de juiste situaties. Maar met de stemmen van kinderen en zuigelingen, zegt God, bouw ik een legermacht. Zo eenvoudig is het. Een kind doet niks anders dan de armpjes uitstrekken naar de vader. Er zit zoveel kracht in. De communicatie die wij hebben met de vader. Of je nou weet waar de Krim ligt of niet. En het tweede daarin is, Jezus gaf ons het model. Bid daarom als volgt. Of je gaat bidden is niet de vraag. Wat je gaat bidden is eigenlijk aan jou. Maar mocht het je ontglippen, bid dan als volgt. Onze Vader die in de hemelen zij. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Laat het worden op aarde, op Gaza, in Palestina, in Israël, bij mijn buren, in mijn eigen hart. Laat het worden zoals het is in de hemel. Dat gebed volstaat. Dat gebed volstaat. En het tweede, toen ik hierover aan het nadenken was, wat ik denk dat God tegen me zei is, onderschat me niet, Lian. Ik ben vrij slim. En als de Bijbel zegt dat de geest spreekt in woordloze verzuchtingen, wij doen dat ook. En God verstaat de roep van je hart, ook al kun je die niet onder woorden brengen. God weet wat je bedoelt. God kan ontcijferen wat je hart, wat je geest te neerdrukt. God kan ontcijferen wat je probeert te uiten naar hem, maar waar je de woorden niet voor hebt. The Spirit understands the groans of your heart. Dat vertaalt gewoon niet, maar voor degene die het pakken, the Spirit understands. De geest is de tolk tussen ons en God. De geest is het die menselijke woorden omzet in geestelijke en andersom. Dus onderschat de Vader niet, hij weet echt wat je bedoelt. Hij weet echt wat je bedoelt. En hij is zo blij dat je bij hem komt. Dus Jezus geeft niet voor niets dit format, het Onze Vader. We zijn ook ooit begonnen, Amanda, om dat boven de deur van het huis van gebed te schilderen. Ik geloof niet dat die klus ooit helemaal afgekomen is. Maar het is uiteindelijk de essentie, denk ik, van waar ik in elk geval voor sta, wat ik geloof. Dat we mogen bidden dat Gods naam wordt geheiligd, dat het koninkrijk komt. En dat het wordt in mensen, plaatsen en situaties zoals het is in de hemel. En daarmee zijn we dus eigenlijk terug bij waar we begonnen zijn. Matthäus 6. En ik had gezegd dat vandaag een ordinaire pep rally zou zijn. En dat is ook zo. Vandaag is ook een oproep aan jullie weer, aan mezelf, om ons weer toe te wijden. Om die uren weer te gaan boeken. Het rooster is weer open. Je kunt je weer inschrijven. We zullen opnieuw even een gemeentemail uitdoen. Het Huis van Gebed is helemaal verbouwd. Het is nu een onafhankelijke unit geworden van deze kerk. Waar je dag en nacht altijd in kan via de buitendeur met de cijfercode. Die is al eens eerder gemaild. Ik zal zorgen dat het even opnieuw gebeurt. En Wat opvallend is aan het Onze Vader, is dat er staat Onze Vader. Jezus gaat ervan uit dat de leerlingen samen zouden bidden. Waar twee of drie vergaderd zijn, daar is kracht, daar is Jezus zelf. Dus je kan het huis van gebed boeken in je eentje. Je kan een paar uur nemen om in de stilte bij je God te zijn. Maar het is ook goed om te komen naar de gezamenlijke momenten. Het is goed dat we hier zijn, dat we in de eredienst zijn. Maar op dinsdagavond hebben we ook altijd een voorbeden en aanbiddingsset. Omdat Jezus ons leerde Onze Vader. Dus dat willen wij ook samen zeggen. En ik hoop jullie daar ook in grote getalen weer te mogen begroeten. Dus we willen ook nu tijd nemen om hier even over na te denken. Maria en de band zullen een lied gaan zingen wat we hierbij uitgekozen hebben. En het is geen nieuwe, het is niet spectaculair. Maar de tekst is, there must be more than this. En eens in de zoveel tijd dan besef ik dat ook. Van er is zoveel meer dan dit. En God wil het geven en God wil het openbaren. Dus tijdens dit lied mag je twee dingen doen. Je mag je eigen hart onderzoeken, waar sta ik? Ten opzichte van deze uitnodiging van de Vader. Om bij hem en in hem te zijn. En om in de bres te gaan staan. Voor plaatsen en mensen en dingen waar het krom is. En niet recht. En ten tweede mag je, bij wijze van hoge uitzondering, tijdens dit lied je smartphone pakken. Gaan naar www.vbgroningen/rooster.nl. En mag je je uren blokken nu het nog kan. Je mag ook heel snel even op Facebook kijken, maar niet te lang. Want de Heere God ziet het. En dat is heel ongeestelijk. Dus laten we de tijd nemen. Ik zal ook met jullie bidden. Je mag blijven zitten, je mag gaan staan. Maar laat dit hele verhaal even op je inwerken. En ook deze vraag, deze oproep. Als God zegt, laat mijn huis een huis van gebed zijn voor alle volken. Wil je daar dan weer deel van uitmaken? Wil je dan weer zeggen, oké, wij zijn een kerk die gevonden wordt op de knieën. Wij zijn een kerk die de Vader zoekt. Wij zijn een kerk die voorbeden doet. Wil je dat? En Vader, zo wil ik u vragen, Heer, om te werken met uw Heilige Geest. Werk op dit moment, Heer. Wek opnieuw het verlangen op. Wek opnieuw het verlangen op naar uzelf, naar ontmoeting met u. Maar ook naar openbaring, Heer. Wat bent u van plan? Wat bent u van plan met onze levens, met onze kerk? Wat bent u van plan met alles wat op ons afkomt in de wereld, Jezus? Wat wilt u ons laten zien? Wat wilt u ons openbaren? Heer, geef ons opnieuw een honger. Leid ons opnieuw terug naar uw hart, Heer. Waar we hersteld en opgebouwd worden. En waar we hoop en visie voor de toekomst mogen ontvangen. Ik bid, Heilige Geest, voor deze gemeente. Ik bid voor ons, Heer, dat geen van ons het zal missen. Dat we nu in het volle leven zullen stappen. Dat we nu op dit moment met u zullen regeren. Dat we nu op dit moment geplant en geënt zullen zijn in de wijnstok. Dat we u zullen kennen. Dit is het ware leven, dat zij u kennen en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Vader, ik bid dat geen van ons die openbaring zal missen. Heer, trek uw kinderen weer naar uw hart, Heer. Maak ons een biddende gemeente die uw komst verwacht en bespoedigt. In de naam van Jezus. Amen.